De vorige keer hebben wij ons bezig gehouden met openbaring 6 en 7. Om te zien hoe daar eerst gesproken wordt over de belangrijkste aspecten van wat wij kennen als de 70ste week van Daniël. Maar hoe vervolgens, wanneer het einde van die periode genoemd wordt of beschreven wordt, met name vanaf vers 12, hoe er dan sprake is van dat aangekondigd wordt de grote dag zijns toorns, of gewoon de toorn des lams. Dat is in openbaring 6, vers 16 en 17. Waarmee dus verwezen wordt naar een periode die dan nog moet beginnen, officieel. Waarmee wij terecht zijn gekomen, uiteraard voorbij de 70ste week van Daniël. Maar we zijn al lang niet terecht gekomen bij de 1000 jaren waarin Satan zou gebonden zijn en waarin de Heer zelf zijn koninkrijk over Israël en de volkeren gevestigd zou hebben. Want als dat zo zou zijn, dan zou het niet een dag, zou niet kunnen gesproken worden over een dag zijns toorns. De term de grote dag zijns toorns, of de term de toorn des lams, komt natuurlijk inhoudelijk overeen met gelijksoortige uitdrukkingen reeds in het Oude Testament, waar in het algemeen deze uitdrukking in verband wordt gebracht met wat daar in het algemeen genoemd wordt, de dag des Heren, die dan ook genoemd wordt de dag van de toorn des Heren enzovoorts. In Sefania vinden we een stuk of 6 van die uitdrukkingen achtereenvolgens. Het lijkt me meer dan voldoende. De gedachte is namelijk dat weliswaar in de tweede helft van de 70ste week van Daniël verdrukking, zelfs grote verdrukking, en dus de grote verdrukking zou zijn over de Joodse staat en stad. Want zo staat het in elk geval beschreven in Matteüs 24 en tot op zekere hoogte in Daniël 12 vers 1. Maar neem niet weg dat aan het eind van deze 70ste week van Daniël weliswaar deze verdrukking over de Joodse staat en stad voorbij zijn. Al was het maar omdat beiden, staat en stad, verwoest zijn geworden. Dan houdt automatisch de verdrukking op. Wat er niet is, kan ook niet verdrukt worden. Dat lijkt me duidelijk. Maar daarmee zijn we om een heleboel redenen nog steeds niet terecht bij de 1000 jaren. En dat is feitelijk ook het thema waarmee we ons hier bezighouden. Dat klopt ook, want openbaring 6 kondigt aan, vanaf het einde van de 70ste week, de dag of de toorn des lams of de grote dag zijns toorns. Voordat dan echter die toorn, die grote verdrukking, alsnog over de overige volkeren zal komen, wordt eerst een pauze ingelast, om zo te zeggen. Want er wordt gezegd dat een en ander nog niet mag gebeuren, nog niet zal gebeuren, omdat eerst deze 144.000 zouden dienstknechten gods zouden verzegeld worden uit alle geslachten der kinderen Israëls, waarna een opsomming volgt van 12 stammen van Israël, waarvan uit elke stam 12.000 verzegeld zouden worden. Hetgeen in totaal oplevert van 144.000 verzegelden, die als dienstknechten gods uiteraard in de eerste plaats het woord gods zouden prediken en die kennelijk als vertegenwoordigers van Israël, en dat dan in overeenstemming met de roeping van Israël als zodanig, het evangelie zouden prediken aan alle volkeren, alvorens het beloofde koninkrijk der hemelen, dan wel koninkrijk gods, dan wel messiaanse rijk, dan wel koninkrijk van de zoon van David, gevestigd zal worden alsnog over de volkeren der aarde. En pas als het zover is, dan is er sprake van het binden van Satan voor een periode van 1000 jaar. Dat is waar het om gaat. Maar meteen na de officiële bekering van Israël is sprake hier in openbaring 7 dan van de aanstelling, zal ik dan maar zeggen. Verzegeling is het woord wat gebruikt wordt. Maar in de praktijk dus de aanstelling van deze 144.000. En ik heb geprobeerd uit te leggen dat waarschijnlijk dan toch niet van de ene dag op de andere deze 144.000 verzegeld zullen worden. Bovendien, als dat zo zou zijn, zou het ook niet nodig zijn om inderdaad de verdrukking die zou komen als het ware uit te stellen. Want dat laatste is toch de strekking van vers 1, 2 en 3. Beschadigde aarde niet, vers 3, nog de zee, nog de bomen, totdat. Zodat vanaf het einde van de 70ste week een periode verloopt, totdat Totdat namelijk deze 144.000 verzegeld zullen zijn. En pas na dat totdat zal dus in de praktijk deze toren des lams of gewoon de grote verdrukking komen over de volkeren. Hetgeen ons bepaalt bij de parallel tussen de 70ste week van Daniël en de periode daarna. Beide perioden beginnen namelijk met vrede, rust op aarde. Dat wil zeggen, in de 70ste week begint met rust in de Joodse staat. De bekende vrede en geen gevaar gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Maar daarna komt het haastig verderf in de tweede helft. Maar de periode na de 70ste week van Daniël begint net zo goed met een periode van rust. En eindigt net zo goed in een periode van verderf. Haastig durf ik niet te zeggen, want ik heb geen idee hoe lang dat dan is. Daar heb ik geen aanwijzing voor kunnen vinden in de schrift, dus ik laat het daar maar bij. Maar het aardige is dat de bekering van Israël, die zou moeten plaatsvinden officieel ter gelegenheid van het einde van de 70ste week van Daniël en dus ter gelegenheid van dit zesde zegel vanaf vers 12 van Openbaring 6, dat die bekering van Israël ter gelegenheid ook van de val van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg en de vlucht van het overblijfsel uit Jeruzalem naar Petra. Deze bekering van Israël ter gelegenheid van de verduistering van zon, maan en sterren, dat weet u toch allemaal al, hè? Dat is gewoon even samenvatten, hè? Ja, in een hoog tempo, uiteraard. Wel, deze bekering van Israël, die wordt verder besproken, want wij mogen verwachten dat dan prompt gesproken zal worden over de uiteindelijke bediening die het volk, dit uitverkoren volk, zou hebben. Namelijk, volgens Exodus reeds, was Israël geroepen tot koninklijk priesterlijk volk. En Petrus breidt het uit en zegt, dat is om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij past het weliswaar op de gemeente toe, maar niettemin, het is de gedachte die vastzit aan roeping tot koninklijk priesterdom of tot priesterlijk koninkrijk. Wel nu, daartoe was Israël geroepen en die functie van koninklijk priesterdom, die zal pas vervuld worden in de toekomst bij de officiële bekering van Israël, uiteraard. Dat kan ook moeilijk anders, al ben ik nou natuurlijk weer een paar zijwegen aan het inslaan, als dat volk namelijk een volk zou zijn van koningen en priesters, en zo staat het er, meerdere malen, dan moet meteen vastgesteld worden dat dat nooit vervuld kon worden onder het oude verbond. Want prompt toen het oude verbond aanbrak, werden koningschap en priesterschap weggenomen van de eerstgeborenen. Dat is een langzame manier om het te vertellen. Want meestal zeg ik het vlugger, zeg ik, koningschap en priesterschap werden uit elkaar gehaald, werden gescheiden. Maar strikt genomen, koningschap zowel als priesterschap werden afgenomen van de eerstgeborenen, want van oorsprong, de eerstgeborene is per definitie koning en hoge priester. Maar het werd van de eerstgeborenen afgenomen en gegeven ook aan verschillende stammen van Israël, zodat we de eerstgeborenen als eerstgeborene, stam van eerstgeborenen nog altijd hebben Efraïm, maar de stam van het koningshuis zou zijn Juda, de stam van het priesterschap zou zijn Levi. En de aardigheid is dat waar onder het oude verbond koningschap en priesterschap zou werd gescheiden, was het feitelijk onmogelijk dat het volk als zodanig een volk van koningen en priesters tegelijkertijd zou kunnen zijn. Er was namelijk scheiding tussen die beiden. De aardigheid is dat wij uitgebreid leren dat onder het nieuwe verbond koningschap en priesterschap toekomt aan dezelfde, namelijk aan de eerstgeborenen. Dat is dan in de eerste plaats Christus natuurlijk, daarna de gemeente. Maar die sla ik nu even over. En daarna, wat de aarde betreft en wat de volkeren betreft, zou eerst geboorterecht en dus koningschap en priesterschap gegeven worden aan Israël. Maar dat kan alleen als het niet meer leeft onder het nieuwe verbond. En als het niet meer leeft onder het oude verbond, sorry, dankjewel. Het kan alleen als het niet meer leeft onder het oude verbond. En aangezien het nieuwe verbond gevestigd wordt alleen over degenen die geloven, sinds de opstanding van Christus, was het wachten dus op het moment dat het volk als zodanig tot geloof zou komen na de opstanding van Christus. En dat is tot op heden niet gebeurd. Ondanks de prediking van het evangelie, zelfs tot in onze dagen. Dat begrijp je toch, hè? En aangezien wij weten wanneer Israël als volk te officieel tot geloof zal komen, weten wij dus ook wanneer het die koninklijke en priesterlijke functie zal vervullen. Dat wil dus zeggen vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. En aangezien dat einde van die 70ste week van Daniël feitelijk hier genoemd wordt, zij het dan enigszins bedekt, maar door schrift met schrift te vergelijken is het duidelijk genoeg, mogen wij verwachten dat vervolgens na vers 17 van Openbaring 6 gesproken zal worden over de prediking van het evangelie, namelijk over de priesterlijke werking van het volk Israël als zodanig. En dat gebeurt dus ook. Ik kan het makkelijk zo zeggen, want ik wist het natuurlijk al, dat begrijp u natuurlijk. Maar ik vertel het zo om maar te laten zien hoe logisch het is. Waarna wij bovendien willen weten of dat ook effect sorteert. En het antwoord is ja, want 144.000 zullen het evangelie prediken over dat op aarde en over de volkeren te vestigen koninkrijk. En het resultaat is een schare die niemand tellen kan uit alle geslacht en taal en volk en natie. En op de vraag wie zijn dit, staat er gewoon, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dat is vers 14 van hoofdstuk 7. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En dus zijn we dan al voorbij de periode van grote verdrukking. En dus zijn we aangekomen bij de aanvang van de 1000 jaren. Heb je dat? En zo wordt dus in dit ene hoofdstuk die hele periode vanaf het eind van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren in één keer beschreven. Slechts maar van één zijde natuurlijk, namelijk van de zijde, van de positieve zijde. De prediking van het evangelie door Israël en daarom namens Israël officieel door 144.000 dienstknechten Gods. Met als resultaat een schade die niemand tellen kan, die inderdaad het koninkrijk binnengaat. Dat blijkt ook, want in vers 15 staat dat en er wordt over de troon gesproken. Enzovoort. Ja.
Maar het is toch de prediking van het koninkrijk dan?
Ja. Ja, ik ben altijd geneigd dat wat minder duidelijk ja te zeggen dan vroeger. Omdat het tot wat misverstanden leidde. Natuurlijk, het is de prediking van wat wij voluit zouden noemen het evangelie van het koninkrijk. Dat neemt niet weg dat het evangelie van het koninkrijk een uitbreiding, een verdere uitbreiding is van het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus, onze Heer. De uitdrukking namelijk uit de eerste vier versen van Openbaring. Van Romeinen, sorry. Romeinen 1. Paulus, dienstknecht, afgezonderd tot het evangelie van God. Tussenzinnen. Van zijn zoon. Tussenzinnen. Jezus Christus onze Heer. En inmiddels ben je dan al in vers 4 terechtgekomen daar. Maar dat is het. En de prediking is dus gewoon en in de eerste plaats dezelfde prediking als van ons vandaag. Namelijk de prediking dat een mens uit geloof gerechtvaardigd wordt en zonder werken. Door geloof in hem die leed en stierf voor de zonde der wereld en die uit de dood opstond. Het punt is dat daarmee het verhaal niet af is. Want in onze tegenwoordige bedeling volgt daarop dat hij niet alleen uit de dood opstond, maar gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat wij die in hem geloven, in onze bedeling althans, deel krijgen aan zijn hemelse positie. En dus in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Efeze 1 vers 3. En de variant in de toekomst is dat een ieder die in hem gelooft, dus met hem zijn koninkrijk zal ingaan, echter niet in de hemel, maar gewoon zoals dat hoort en zoals het altijd was, op aarde. En dat wordt dan voluit genoemd het evangelie van het koninkrijk. Maar het is tamelijk theoretisch hoor, overigens. Want per slot, wij zijn ook het koninkrijk binnengegaan, dus je zou willen, zou je het ook het evangelie van het koninkrijk kunnen noemen. Maar vooruit. Als je het goed doet en de Bijbelse gedachtegang volgt, lijkt mij de historische gedachtegang, dan lijkt het me zo te zijn dat wat genoemd wordt het evangelie van het koninkrijk, dat houdt in dat het koninkrijk inderdaad nabijgekomen is en op aarde inderdaad zal aanbreken onder leiding van de koning. En de koning is uiteraard degene die leed en stierf voor de zonde der wereld, maar uit de dood opstond als eersteling van de nieuwe schepping enzovoorts. Maar het is inderdaad waar. Dat wil zeggen dat de basis van de boodschap blijft natuurlijk altijd dezelfde. Namelijk geloof in de Heer Jezus Christus. Maar het resultaat daarvan is enigszins verschillend. Maar dat heeft te maken met verschillende bedelingen, om het zo te zeggen. Ja? Goed, nou dat is wat gepredikt wordt uiteraard. En het leidt dus inderdaad tot die schare die niemand tellen kan. Die uit de grote verdrukking komt. En die voor de troon gezien worden in dit visioen. In vers 15. En dat betekent gewoon dat ze zijn koninkrijk binnengaan. Op dezelfde wijze als dat wij geacht worden te staan. Of te knielen. Nou ja, laat ik het Bijbel zeggen. Wij worden geacht te naderen tot de troon. Echter, de troon is wat ons betreft een troon in de hemel. En we zijn zijn hemels koninkrijk binnengegaan. En we hebben een wandel, een burgerschap in de hemel, een bediening in de hemel, een hemelse roeping. En dus ook vanzelfsprekend een hemelse erfenis. Maar in dit geval, hier in Openbaring 7, gaat het niet over de hemel. Vandaar dat ik ook altijd erg verbaasd ben over de redenering. Niet bij ons, maar in andere kringen, dat deze 144.000 een hemelse roeping deelachtig zouden zijn. Ik kan dat nou juist niet vinden. Ze hebben juist geen hemelse roeping, ze hebben een aardse roeping. Daar is niks hemels aan, behalve dan dat hun roeping uit de hemel komt en ze vanuit de hemel zijn aangesteld. En zijn aangesteld als eerstelingen van het koninkrijk der hemelen. Maar dat laatste is een genitivus van oorsprong. Dat wil zeggen, het is een koninkrijk wat uit de hemel komt. Maar het is wel degelijk een aards koninkrijk. Het gaat ook uitdrukkelijk over de volkeren. En zij doen ook letterlijk, wat meen ik in Marcus staat, predik het evangelie aan alle volkeren, hen makende tot mijn discipelen. En dat is een volstrekt aardse toepassing. Van de hemelse dingen lees je hier niks.
Het zeven waar dan over gesproken wordt, is het dan niet het Heilige Geest? Wordt Heilige Geest ons ook nog niet af en toe een verzegeling genoemd?
Broeder, als ik het zo eenvoudig wil houden en speculatie wil vermijden, dan ben ik geneigd te zeggen ja. En ik moet ook zeggen ja, want dat is het in elk geval. Maar daarna kun je altijd zeggen, en al die anderen die geloven dan, krijgen die dan niet dat zegel? En dan zeg ik ja, die ook, dus we komen er toch niet helemaal mee uit. Er zal toch iets uiterlijks aan zijn. En het ligt ook voor de hand, omdat wij lezen over degene die zich onderwerpen aan de antichrist, om zo te zeggen, die krijgen ook een zegel. En waarom zou dit niet het alternatieve zegel kunnen zijn? Ook net zo letterlijk. Maar wat het is, ik weet het niet. Daar kun je dus over speculeren. Er staat gewoon verder niks over, hè? Dus ik moet het er ook bij laten. Goed. Maar dat was hoofdstuk 7. Daarna pas, na deze verkiezing van die, of aansverzegeling, want dat is eigenlijk wat over gaat. Na deze verzegeling van die 144.000 is sprake van het openen van het zevende zegel. Dat is in hoofdstuk 8 vers 1. En vanaf dat vers begint de beschrijving van de oordelen die in diezelfde periode ook zullen plaatsvinden. Ik ga er nou niet verder op in. Ik zeg het alleen in het algemeen. Dan kun je dat zelfs nog eens nakijken. De gedachte is namelijk dat deze zeven bazuinen, want daar gaat het om zeven engelen die op een bazuin blazen. Die zeven bazuinen die beschrijven oordelen die over de wereld, de volkerenwereld, zullen komen. En kennelijk, want dat blijkt in elk geval uit de zesde en zevende bazuin, kennelijk leidt dat dan uiteindelijk tot de aanvang van de 1000 jaren. Zodat deze zeven bazuinen spreken over zeven wat verschillende oordelen die over de wereld zullen komen. Wellicht achtereenvolgens. Hoeft niet noodzakelijk, maar dat ligt meest voor de hand. Wellicht achtereenvolgens, maar bij de zesde en zevende zijn we aan het eind gekomen van heel die periode. En is men aangekomen bij het begin van de 1000 jaar. Is men aangekomen namelijk bij de ondergang van Babel. En de ondergang van de legers van Babel. En onder Babel wordt dan gewoon verstaan dat wereldrijk van die dagen. Onder inspiratie van de antichrist. Of hoe dat maar heten mag. Nou goed, daar ga ik verder dan niet op in. Waar ik nou wel op inga vanavond, dat wilde ik eigenlijk vorige keer al doen, maar het kwam er helemaal niet meer van. Waar ik nou wel op inga, is op die tijdsrekening, hè, waar het over gaat. Ik zeg steeds 33 jaar, want ik weet nooit hoe ik het anders moet zeggen. Nou moet ik u zeggen, dat kan ik u 5 minuten vertellen, maar ik zal proberen er wat langer over te doen. Nou, hè? En 5 minuten is tamelijk lang, want als het ergens in 1 Bijbelvers gewoon stond, dan kon het natuurlijk in een paar seconden. He? Maar ik zeg meteen, ja, zo zit dat niet. Laat ik eerst eens wat anders. Ik laat mijn Bijbel gewoon open liggen bij Openbaring 12, want daar neem ik straks een draad op. He? Maar laat ik eerst eens wat anders vertellen. De aardigheid is namelijk dat in het algemeen de heilshistorie overziende wij tot de conclusie komen dat er sprake is van. En nou zeg ik het wat onnauwkeurig, omdat ik er gewoon niet diep genoeg op in kan gaan. Maar dat er sprake is in ieder geval van 7 perioden in de hele heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen vanaf Adam tot aan de jongste dag. 7 perioden, wij spreken in dat verband trouwens ook over 7 bedelingen. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar daar ga ik nou niet op in. Maar waar het op neerkomt is dat 7 bedelingen, ofwel 7 verschillende huishoudingen, of hoe je dat maar vertaalt, wel degelijk tot gevolg hebben dat de heilsgeschiedenis wordt ingedeeld in 7 verschillende perioden. Zo is het nou eenmaal. Dat is makkelijk genoeg. De eerste begint gewoon bij Adam. De tweede begint bij Noach. Want vanaf de dagen van Noach wordt de mensheid niet meer geacht te bestaan uit slechts individuele mensen. Maar vanaf Noach wordt de mensheid onderverdeeld officieel in volkeren. Pas 130 jaar later, overigens, wordt dat in de praktijk gerealiseerd. Om de eenvoudige reden dat dat niet eerder kan. Want als je maar 8 mensen hebt, dan kun je de mensheid moeilijk verdelen in 70 volkeren. Dat is psychisch onmogelijk, zeggen ze dan. Nou, laat maar zitten. Dus dat gebeurde 130 jaar later. Dat is dikwijls zo dat het pas 130 later gebeurt. Maar goed, hè. We staan ook niet voor het eerst namelijk. Maar vooruit, daar gaat het nou niet over. Maar vanaf Noach wordt de mensheid ook verdeeld in volkeren. Daarna rekenen wij vanaf Abraham een derde bedeling. Waarbij een volk of iemand uit de mensheid geselecteerd wordt voor een bepaald doel. Dat is Abraham. En vanaf daar spreken we over de bedeling der belofte. Vanwege beloften die aan Abraham gedaan is, of beloften die gedaan zijn, dat kan ook. Daarna de vierde bedeling rekenen wij vanaf Mozes, waar die ene mens, Abraham bedoel ik, geworden is tot in ieder geval dat ene volk, officiële volk als erfgenaam van Abraham, volk Israël. En dan is er dus sprake inderdaad van een volk van tussen de volkeren uit, met wie God inderdaad bepaalde plannen heeft, zal ik maar zeggen. En zo komen wij terecht bij de vijfde bedeling, dat is de onze. Vanaf namelijk de verschijning van de zoon van Adam, de zoon van Noach, de zoon van Abraham. En degene van wie Mozes bovendien het type was, om maar snel wat te zeggen. Christus namelijk, vanaf daar begint de vijfde bedeling. En ter controle op een correcte telling, want de reden waarom ik dit vertel heeft daar alles mee van doen. De telling moet wel correct zijn, en bijbels. Vanwege de correcte telling. Wel nu, een eerste in de Bijbel is altijd zwak en heeft in de praktijk niet zoveel betekenis. Zo is het met de eerste bedeling ook. Want in de eerste bedeling vanaf Adam gaat het alleen over individuele mensen. En later in de geschiedenis hebben we daar nauwelijks nog mee van doen. Want de mensheid zoals we die nu kennen is een mensheid verdeeld in volkeren, zelfs rassen enzovoorts, en vindt zijn oorsprong inderdaad bij Noach. Bovendien, wat bij Adam begon, werd tot op zekere hoogte zelfs compleet beëindigd, want vanaf Noach begint het overnieuw. En je kunt, er zijn mensen die protesteren al tegen de gedachte dat alle mensen van Adam afstammen. Het is nog veel sterker, alle mensen stammen af van Noach. En dat is 1657 jaar later, als ik reken tenminste, vanaf de zondvloed. Dus dat is nog minder lang geleden. Nou goed, maar dus overnieuw als het ware. Zo wordt het ook beschreven, overnieuw. Oude weg, overnieuw beginnen. Nou, zo is dat met een eerste en een tweede. En elke eerste in de Bijbel wordt aan de kant gezet en wordt vervangen door een tweede. Per definitie het geval. En de bekende voorbeelden zijn natuurlijk die van Ismaël en Isaac en Esau en Jacob. En Ruben, zal ik dat maar zeggen voor de gelegenheid. En Jozef en Manasse en Efraïm. En zo hebben we er nog wel een paar. Wat denk je van Kain en Abel? Dan wel Kain en Seth, want die is iets gecompliceerder. Een minder bekende vind ik die van Salomo, die vervangen wordt door Nathan. Maar het is niet algemeen bekend, maar het is een heel belangrijke eigenlijk uit de geschiedenis. U weet wel, David die opgevolgd wordt door Salomo, maar de lijn van Salomo sterft echt uit met Jechonias. En na Jechonias en dus na de Babylonische ballingschap kwam het erfrecht op de troon van Israël terecht. Bij de andere tak van de familie, niet uit Salomo dus, maar uit zijn andere broer Nathan. En zo ging het alsnog naar de tweede. Het gebeurt onopvallend, maar niettemin zeer duidelijk. En dan heb ik het nog niet eens gehad over dat gewoon Adam moet plaatsmaken voor de laatste Adam, de tweede Adam. Elke eerste verdwijnt altijd. Wat dacht hij van de tempel? De eerste was een tabernakel, die verdween. Goed. Dus dat is duidelijk, hè? Dat klopt allemaal nog. Verder in dezelfde, om het dezelfde wijze te spreken. Een derde en een vierde in de Bijbel horen altijd bij elkaar. Het zijn één geheel. Ook een vast beginsel. En dat vind je in de bedelingen ook. Want de derde en de vierde zijn die van de belofte en die van de wet. En beide hebben van doen met de verkiezing van Abraham. En zijn zaad eventueel, of eventueel zelfs aan zijn zaden, als ik daarbij tenminste aan Israël denk, enzovoort. Het is één geheel. Het hoort bij elkaar. Er is wel verschil, maar het maakt één geheel. Sommige bedelingenschema's die anderen ontwikkeld hebben, rekenen ook die beide als inderdaad één geheel. Men zegt dan de bedeling van Israël of zoiets, weet je veel hoe ze het noemen. Maar beginnen bij Abraham en brengen dat dan, tellen dat door tot Christus. Het is niet correct, maar er is enige Bijbelse grond voor te vinden. Een derde en een vierde horen namelijk altijd bij elkaar. Een eenvoudige voorbeeld is weer Jacob en Esau, want het begint bij Abraham, dat is nummer 1. En dan Isaac, dat is nummer 2. En dan moet de derde komen, maar dan krijg je meteen een tweeling. Esau en Jacob, die het niet eens konden worden over de volgorde. Een vast Bijbels beginsel. Nou goed, ik laat het er maar bij, maar tot zover klopt dat. Het volgende punt is dat elke vijfde in de Bijbel per definitie van andere orde is. Dat wil zeggen, je hebt een vier gehad, dat hoort min of meer bij elkaar. Dat ligt in elkaars verlengde, er is een logisch verband tussen. Als er echter een vijfde verschijnt, is die van andere aard. En in de praktijk komt het erop neer dat een vijfde in de Bijbel deel uitmaakt van een andere wereld. Wij zeggen voor het gemak meestal 4, 1 tot en met 4. Maar dus 4 staat voor zienlijke dingen, maar een vijfde staat altijd voor onzienlijke dingen, voor verborgen dingen. Voor dingen die van een heel andere orde zijn. Vandaar met de vingers van je hand ook. Die 1, die pink, die doet nauwelijks mee. Dat is nu 1 namelijk. En je duim is de vijfde. Maar die is van andere aard. Je kunt hem ernaast leggen, naast de 4. Je kunt hem er ook tegenover zetten. Dat is op en neerbaar, heet zoiets. Hè. Dat is de prachtige term. Dank u, broeder. Maar goed. Maar die is van andere aard. En die kan ook weg zijn. De leuke kunstjes zijn natuurlijk die van dit. Hè. Je ziet niet dat je wat vasthoudt. Die duim die zit erachter. Hè. Die doet het eigenlijk. Hè. Het lijkt dat die 4 het doen, maar het is niet zo. Hè. Als die 5 er niet is, dan is het er niet. En dat is met de hele wereld zo. Alle zienlijke dingen worden geschaard onder het nummer 4. Maar 4 zou niks zijn als er niet een 5e was, ergens. Daartegenover. En 5 staat dus voor verborgen dingen, in het algemeen. En onze 5e bedeling is inderdaad kennelijk de 5e bedeling, want die is inderdaad van andere aard. Naar aardse maatstaven namelijk werd het werk Gods afgebroken in het verleden, aan het eind van de 4e bedeling. En het zal pas weer voortgezet worden in de toekomst, als de 6e begint namelijk. En de 5e bedeling wordt dus ook door velen beschouwd als een onderbreking in de heilsgeschiedenis. Er is ook heel wat voor te zeggen. Ja, het is ook zo, maar het is natuurlijk een eenzijdige benadering. Men zou het ook van de andere kant bezien. Want de andere kant is dat dat nou eenmaal zo hoort bij een 5e. Het werk gaat wel door, maar het is van andere aard. Het werk gaat wel door, maar niet op aarde, maar in de hemel. Niet in de zienlijke, maar in de onzienlijke dingen enzovoorts. Tot zover klopt die telling. Dus dat heb je toch, hè? Nou, aan het eind van onze bedeling komt er zelfs nog de 6e. En de zevende. Neem ik eerst de zevende. De zevende zou in elk geval overeen moeten komen, volgens de Bijbelse systematiek, met de zevende dag in het algemeen. En dus met de Sabbat. En dat hoeven de Jood niet te vragen, want de Sabbat is nou eenmaal een beeld van het Messiaanse Rijk. Kan niet missen. De dag voor rust. Maar het betekent automatisch dus, als deze systematiek klopt, en tot zover klopt het tot in de finesse feitelijk, betekent het feitelijk dat na onze bedeling eerst nog een zesde bedeling zou moeten passeren, alvorens de zevende, namelijk het koninkrijk, gestalte zou krijgen. Dat heb je toch, hè? Nou goed. Hiermee verlaten wij dus het bekende schema van Scofield. Want daar wordt onze bedeling als zesde genummerd. En loopt over in het duizendjarig rijk als de zevende bedeling. En de 70ste week van Daniël wordt daar beschouwd als de laatste 7 jaar van onze bedeling. En daar gaat dus de hele zaak mis. Dat is nou net zo jammer. Omdat het daar juist belangrijk wordt. Hè? Wat verleden was, kunnen we ook op andere wijze benaderen. Maar wat toekomst is, moet je dus heel voorzichtig worden. Hè? Nou goed, maar we laten dat dus maar los. Dan blijven dus over, na onze tegenwoordige bedeling, inderdaad de 70ste week van Daniël. In elk geval. En dan nog een stukje. Tot aan de 1000 jaren, dat lijkt mij duidelijk. Maar nou komen we bij een andere problematiek. Als namelijk die zevende dag van de week, de Sabbat, overeenkomt met de 1000 jaren... dan hebben wij te maken met het merkwaardige verschijnsel dat de Sabbat begint halverwege de zesde dag. Maar dat is niet algemeen bekend. Ook onder de Joden overigens niet. Men trekt daar de verkeerde conclusies. Het punt is namelijk dat de Sabbat begint op vrijdagavond. Dat wil zeggen, de Sabbat begint op de zesde dag als de zon ondergaat. En nou niet de conclusie trekken dat dus de dagen geteld worden vanaf zonsondergang. Dat heeft men in het Jodendom hier en daar ook gedaan. Dat is de algemene opvatting in het Jodendom, maar hij is ten onrechte. En het christendom denkt dat volgens de Bijbel de dagen beginnen bij zonsondergang. En toch weten we allemaal dat het niet waar is. Want als het de derde uren van de dag is, hoe laat is het dan op onze klok? Zo gemiddeld? 9 uur? Morgens. 's morgens. Waarom? Gek, hè? Dan weet men, als het over uren gaat, dan weet men het ineens wel. Als het over dagen gaat, is men het kwijt. Zoals de uren van de dag, dat is namelijk uren gerekend vanaf zonsopgang. Zodat nu de vraag is, wanneer begint de dag, de Bijbelse dag, de Joodse dag, volgens de Bijbelse kalender? Nou, heel gemakkelijk, van zonsopgang. Bewijs, Genesis 1. Daar voor het eerst vandaag gesproken en dan wordt het er gewoon bij gezegd. Want dan is een bepaalde dag, er gebeurt van alles en dan eindigt het verhaal met en het was avond geweest en het was morgen geweest. Maar dat is, morgen is een beetje een problematisch woord, want wat vertaald wordt met morgen in de Statenvertaling vanuit Hebreeuws betekent niet de tijd dat het alweer licht is of wat, maar de tijd voordat het licht wordt. Dus heel verwarrend, dat weet ik, maar uit het verband kun je het gewoon toch wel opmaken, ook in het Nederlands, uit Genesis 1. De eerste is er een dag, gebeurt van alles, en dan, en het was avond geweest, en het was morgen geweest. Maar morgen zijn de uren tot zonsopgang, eigenlijk wat ons betreft het diepste deel van de nacht eigenlijk, hè, daar komt het op neer. En dan wordt er gezegd, de zoveelste dag, punt. En dat 6 of 7 keer. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Dus de dag begint gewoon 's morgens bij zonsopgang. De kalenderdag wel te verstaan. En op de vraag, maar er staat toch duidelijk dat over de Sabbat, dat die begint bij zonsondergang en eindigt bij zonsondergang. Dan zeg ik, ja, maar dat is de Sabbat en dat is niet de regel, dat is de uitzondering. Want de regel is, de dag begint gewoon bij zonsopgang. Maar de uitzondering is, de Sabbat begint bij zonsondergang. En dus eerder. En als u dan weer zegt, dat lijkt me toch wel vreemd, dan zeg ik, dan heb ik nog een voorbeeld voor u. Want wij kennen in de Bijbel niet alleen de Sabbat als zevende dag van de week, maar we kennen ook Sabbatjaren en jubeljaren. En de aardigheid is, niet het Sabbatjaar, maar wel het jubeljaar, begint inderdaad halverwege het 49ste jaar. Begrijp je me goed? Elk 50ste jaar zou jubeljaar zijn, maar het jubeljaar begint halverwege het 49ste jaar. Hebben we die nog? En hij eindigt, het jubeljaar, het 50ste jaar, eindigt halverwege het eerste jaar van de volgende cyclus. Zodat wij weliswaar officieel leren, elk 50ste jaar is het jubeljaar, maar in de praktijk een 50ste jaar komt nooit. Want men telt niet verder dan 49 en begint er weer bij 1. En het jubeljaar beslaat dus de tweede helft van het 49ste jaar en de eerste helft van het 50ste jaar. Hebben jullie? Nou, dat is precies hetzelfde als de Sabbat onder het Jodendom of in het Jodendom. Hij begint halverwege de vrijdag en hij eindigt halverwege de zaterdag. Namelijk de tijdstippen van zonsondergang. Dus het heeft zijn parallellen in de Bijbelse tijdrekening. En waarom ik dat aanhaal? Wel nu, als het klopt, dan zou men dus moeten veronderstellen, op zijn minst, dat de zevende bedeling voor Israël begint halverwege de zesde. Of populair gezegd, waarbij die voor de Joden de zaterdag, de zevende dag van de week, begint al gedurende de zesde dag, zou de zevende bedeling, het koninkrijk, voor Israël dus al beginnen gedurende de zesde bedeling en dus in de dagen van de grote verdrukking. En dat is ook zo. Want wanneer begint voor de Joden, dat we die norm dan maar nemen, wanneer begint voor de Joden de zevende bedeling? Voor het Joodse volk, officieel. Bij een bekering. En dat is aan het eind van de 70ste week van Daniel. En tegelijkertijd moet je eigenlijk concluderen, maar voor de andere volken begint de zevende bedeling pas veel later. En dat klopt. Maar die hele periode, de periode van vrijdag, van de nacht van vrijdag op zaterdag, zal ik maar zeggen, naar aanleiding van deze typologie, die hele periode is inderdaad de periode vanaf het einde van de 70ste week van Daniel tot aan het begin van de 1000 jaren. Hebben jullie dat nog? Dat is echt niet zo moeilijk, maar het klopt precies. Want aan het eind van de 70ste week begint wel het koninkrijk. Voor het Joodse volk, dan wel voor Israël wat mij betreft, maar niet voor de volkeren. Zodat je maar weer ziet dat als je niet uitkijkt, dan denk je wellicht dat als de 70ste week van Daniel voorbij is, dan begint het duizendjarig rijk. En dat is mis. Maar als je zegt dan begint het koninkrijk voor Israël, dan heb je gelijk. Dat klopt, dat is volstrekt bijbels. Maar als je koninkrijk voor Israël vervangt door de 1000 jaren, ja, dan zit je ernaast. En dat laatste is dus het probleem, met name ook in het schema van Scofield, nou we het toch over hadden. Heb je dat? Dat is echt niet zo moeilijk. Maar goed, dat is al één argument uit de typologie namelijk, waarom er een periode zou moeten verlopen vanaf het einde van de 70ste week van Daniel tot aan het begin van de 1000 jaren. Nou goed, het is niet zo'n sterk argument, denk ik wel eens. Maar wat de systematiek betreft, klopt het volkomen. Nou goed, gaan we weer verder. En we gaan naar Openbaring 12. Want naar aanleiding daarvan is heel makkelijk deze chronologie te volgen namelijk. In Openbaring 12 is sprake van een groot teken in de hemel, zodat je wat er nu verder volgt niet letterlijk zou moeten interpreteren. Een teken, namelijk een vrouw begrepen zonder de maan, was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Ik stop daar altijd, vooral als het snel moet. En dat doen we vanavond. Want we weten dan meteen wie die vrouw is. Dat wisten we eigenlijk toch wel. Want tenzij anders vermeld, tenzij heel duidelijk iets anders zou blijken, is de vrouw in de typologie in elk geval, en ik bedoel dus onder andere, maar in elk geval een beeld van Israël. Dat is heel de Bijbel door zo. En dat blijkt toch zo te zijn, want ze is bekleed met de zon en de maan en 12 sterren. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan Jozef, Genesis 37, en die zei 12 sterren, 11 sterren. Maar goed, hij vergat zichzelf mee te rekenen. U weet wel, die droom van Jozef. Jozef droomde over zon, maan en 11 sterren. Die voor hem, de 12e ster dus, bogen. En Jacob zei daarvan, Jozef jongen, dacht jij nou echt dat je vader en je moeder en je broers, dat die voor jou zouden buigen enzovoorts. Kortom, Jacob had er geen enkel probleem mee om dit beeld van zon, maan en 12 sterren te interpreteren. En wij dus ook niet. Het is gewoon een beeld van Israël. En op de details waren nou zon en maan en los van 12 sterren. Daar ga ik helemaal niet op in. Het gaat er maar om dat deze attributen, zon, maan en 12 sterren, duidelijk deze vrouw identificeren. En daar gaat het maar om in de symboliek. Hè? Nou, Israël dus. Zij was zwanger. Dat klopt. Was ze getrouwd dan? Ja, ook dat nog. Toch? Ja, heeft alles met het oude verbond te maken. Dat huwelijk onder het oude verbond. Ze was zwanger en riep barensnood hebben en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. Ziet, er was een grote rode draak, hebben de 7 hoofden, 10 hoornen op zijn hoofd, de 7 koninklijke hoeden. Waarvan ik nu maar even snel zeg dat die, maar dat blijkt uit de volgende hoofdstukken uitgebreid. En eventueel uit Daniel, dat die draak een beeld is van de duivel en zijn rijk. Niet alleen in de hemel, maar ook op aarde. Dat is de korte verklaring dan, hè? De draak is gewoon de Satan, maar de attributen die genoemd worden, 7 hoofden en 10 hoornen enzovoorts, dat is de uitdrukking van zijn heerschappij op aarde in de loop der eeuwen en over de diverse volkeren, dan wel de verschillende wereldrijken enzovoorts. En dat rijk van Satan zal in de toekomst ook inderdaad op aarde nadrukkelijk en zichtbaar gestalte krijgen. En dat is wat in de volgende hoofdstukken beschreven wordt. Maar goed, daar gaat het verder niet over. Daar staat dan vervolgens halverwege vers 4. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Dat duurde dus even, maar de draak kon er niks tegen doen. Heb je dat? Hij loerde er wel op, maar hij kon niks aanvangen. En wat hem wederhoudt, weet gij, maar dat is een ander verhaal natuurlijk, hè? Toch? Uit 2 Thessalonicenzen 2. Maar goed. En dan staat er: en zij baarde een mannelijke zoon. Dat is een prachtige vorm van een pleonasme. Want een zoon is per definitie mannelijk. En als het mannelijk is, is dus per definitie de zoon. Maar goed, met grote nadruk betekent dat dus de zoon, de volkomen man uit Efeze 4. Want wat wordt er nou uit Israël geboren? Wat zou Israël voortbrengen? Er zijn prachtige antwoorden op te geven vanuit de Bijbel. Wat zou de vrouw voortbrengen? In elk geval de Messias, ja. Maar ook een ander volk. De vrouw is een volk, zeg ik wel eens. Dan is die zoon ook een volk. En wie is het dus? De gemeente. Is de gemeente mannelijk dan? Ja. Sorry, ja. Maar dat is waar, ja. Sommigen kennen het verschil niet tussen man en vrouw. Ja, moet ik voorzichtig zeggen, maar. En helaas in dit opzicht ook niet. Want dikwijls wordt de gemeente slechts gekend als een vrouw. Maar het is niet zo. Het is een benadering, eigenlijk alleen die uit Efeze 5. Maar daar wordt die gecorrigeerd ook nog. Want de gedachte is dat de gemeente het lichaam is van Christus en dus weliswaar vrouwelijk staat ten opzichte van het hoofd, maar niettemin, de gemeente is een man. Het is ook het lichaam van de man, namelijk Christus. En het leuke antwoord op de vraag wat zou de vrouw voortbrengen, die had ik zo gehaald hebben uit Jesaja 61, 62 geloof ik. Want daar zou de vrouw haar eigen echtgenoot voorbrengen. En de bruid zou de bruidegom voortbrengen. Staat er echt. Uw kinderen zullen u trouwen. Enzovoorts. Want de gemeente is inderdaad niet de bekende bruid, maar de gemeente is de onbekende bruidegom. Uit dat beeld van bruid en bruidegom, weet je wel. Want de gemeente maakt deel uit van de bruidegom, is het lichaam van de bruidegom, enzovoorts. Want de gedachte is dat, dat er gesproken wordt in de Bijbel over een huwelijk tussen de gemeente en Israël. Waarbij Israël de bruid en vervolgens de vrouw is. En waarbij de gemeente de bruidegom en vervolgens de man is. En ze worden dus aan elkaar verbonden. En gezamenlijk het uitverkoren volk, zal ik maar zeggen. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Maar het is een heel eenvoudig beeld. De vrouw zou een mannelijke zoon baren, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En als ik nou vraag wie is het, dan word je geacht gewoon te zeggen Christus, de Messias. Waarom dan? Wel omdat die uitspraak die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede rechtstreeks ontleend is aan Psalm 2. Dat is de enige andere plaats waar het zo staat, feitelijk. Nou ja, in Openbaring 2 ook nog een keer, maar vooruit. Maar het is een uitspraak over de Heer Jezus Christus, namelijk over de Zoon Gods. God die zijn Zoon gesteld heeft over Sion, de berg zijner heiligheid. Degene die, tot wie gezegd werd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En tot wie gezegd werd, gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Want dat staat er. Niet helemaal letterlijk, maar het is wel wat er staat. Gij zult hen onderwerpen, gij zult hen in stukken slaan, oordelen met een ijzeren roede. Zoals pottenbakkerswerk stuk geslagen wordt, zal ik maar zeggen. Een ijzeren scepter. Dat wil zeggen, het gaat over Christus. Maar aangezien wij, maar gemeentelijke waarheid hoor je al lang te kennen voordat je ooit een openbaring leest, hè. Aangezien de gemeente gezegend is met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, en de gemeente dus deel zou hebben aan zijn eerst geboorterecht, aan zijn zoonschap, aan zijn koningschap en aan zijn priesterschap, zou de gemeente dus met Christus de engelen en de wereld oordelen, 2 Korinthe 3, 6 bedoel ik, om maar eens wat te noemen. Met andere woorden, waar wij deel hebben aan de zegeningen van Christus en Christus is gesteld tot Zoon Gods, zal dus ook de gemeente tot Zoon Gods gesteld worden. En waar wij gezegend zijn met de zegeningen van Christus en Christus gesteld is tot koning over de volkeren, zal dus de gemeente gesteld worden tot koninklijk volk over de volkeren. Enzovoorts. Kortom, maar ik kan zo uren doorgaan met uitspraken die ook al in het Oude Testament over de Messias gedaan zijn, maar die in het Nieuwe Testament zo zonder meer op de gemeente van toepassing gebracht worden. Want de gemeente heeft deel aan Christus, is namelijk zijn lichaam. Nou goed. Ik kan trouwens ook moeilijk anders. Want wat gebeurde met deze mannelijke zoon? Daarvan staat, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En in de praktijk dus, tot de troon van God. Haar kind werd met kracht weggenomen tot God en zijn troon. En dat is iets wat eigenlijk niet gezegd kan worden, zonder het vers geweld aan te doen, over de Heer Jezus zelf. Want je kunt natuurlijk zeggen dat de Heer Jezus zelf met kracht werd opgewekt uit de dood en werd gezet aan Gods rechterhand. Dat is waar. Dat klopt precies. Maar wat er niet aanklopt, is dat dit kind volgens dit verhaal wordt weggerukt voor het gevaar van deze aanstormende draak. En dat kun je van de Heer Jezus niet zeggen. Want als je netjes het verhaal vertelt over de Heer Jezus, dan is het verhaal dat hij juist de Satan heeft overwonnen toen hij uit de dood opstond. toch? Kortom, maar aan de andere kant, deze uitspraak is wel degelijk van toepassing op de gemeente. Mede door de aardige omstandigheid, en dat zal geen toeval zijn, dat dezezelfde uitdrukking die hier vertaald is met wegrukken, precies dezelfde uitdrukking gebruikt wordt in 1 Thessalonicenzen 4 voor wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar het is hetzelfde woord. Wij zouden dus beter spreken over de wegrukking van de gemeente. En onze Duitse buren doen dat ook. Voor zover zij daarover spreken, uiteraard. Maar, ja. Die Entrückung, ik kan het nog zo snel uit mijn mond krijgen. Entrückung, de gemeente. Zeg ik het een beetje goed, mevrouw. De wegrukking van de gemeente. Dat is inderdaad wat het is. En het is geen toeval dat hier precies dezelfde term gebruikt wordt. Bovendien, het komt overeen met de uiteenzetting van 2 Thessalonicenzen 2, waar gezegd wordt dat de Satan, namelijk de Antichrist, hoe je maar heet, zal geopenbaard worden op aarde, namelijk de mens der wetteloosheid, de zoon des verduis, en er wordt gezegd dat hij nog niks kan doen zolang de gemeente nog op aarde is. Totdat de gemeente uit het midden, hier van de aarde namelijk, zal worden weggedaan. Ik kan het nou niet uitleggen, gedetailleerd, maar ja, dat doe ik zo vaak, hè, het gedetailleerd uitleggen. Maar dat is precies het verhaal. Hij moet wachten, hij kan niks doen. Dat is hier ook, de draak kan niks doen. Hij kan zijn koninkrijk, uitgedrukt in die 7 hoofden en 10 hoornen enzovoorts, kan hij niet openbaren op aarde. Het wacht eerst op dat kind, die mannelijke zoon. Maar die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dan kan die mannelijke zoon niks meer doen, uiteraard. Maar dan kan die draak en zijn koninkrijk wel degelijk het een en ander tot stand brengen op aarde. En dat blijkt uit de rest van dit hoofdstuk. En uit het volgende hoofdstuk, overigens. De rest van hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. Want het verhaal gaat verder met... Nee, ik ga het niet lezen, want dan moet ik het allemaal uitleggen. Dus ik zeg het maar zo met eigen woorden. Het gaat verder met dat die draak inderdaad geworpen wordt op de aarde. En daar duchtig tekeer gaat. In de hemel is men blij, want daar is hij uitgeworpen. En op aarde, over degenen die op aarde wonen, wordt een wee uitgeroepen in vers 12. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen, wee degenen die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen, wetend, en heeft grote toorn, wetend dat hij kleine tijd heeft. Heb je dat? Waarmee ook alsnog weer gezegd is dat die draak in beginsel gewoon de duivel zelf is. Dus die gaat dan nog tekeer, is de gedachte. Nou, waarom ik dit nou allemaal aanhaal, is niet eens om het uit te leggen, want ik moet er eigenlijk vanuit gaan dat dat redelijk bekend is. Maar waar het om gaat is dit. Dat in vers 6 wel degelijk sprake is van tijdrekening, van chronologie. Namelijk het kind, vers 5, werd weggerukt tot God en zijn troon. En dat is niks anders dan de opname van de gemeente. Of de aanstelling van de gemeente tot koninklijk volk in de toekomst. Of dus niks anders dan wat ook heet gewoon de verheerlijking van de gemeente, de openbaring van heerlijkheid enzovoorts. De gemeente treedt dan definitief in functie. Dat is het idee. Vanaf die troon in de hemel. Maar daarna staat er, en de vrouw zijnde dus Israël. De vrouw vluchtte in de woestijn. Welke woestijn? Dat wordt dus de woestijn van Paran. Maar dat halen we weer ergens anders vandaan natuurlijk. De vrouw vluchtte in de woestijn. Alwaar zijn plaats had haar van God bereid. Kijk of je nou ook een goede antwoord krijgt. Mis. Nou, 8,5. 8,5. Maar, een plaats haar van God bereid. Geef over horen. Een gereserveerde plaats. Helpt niet. Azal. Uit Zacharia 14. Het overblijfsel vlucht uit Jeruzalem dwars door de gescheurde olijfberg naar Azal. En Azal betekent gewoon een gereserveerde plaats. Gereserveerd, apart gezet. En deze uitspraak hier, haar van God bereid, is gewoon de uitleg van wat Azal betekent. Namelijk, een gereserveerde plaats. En als je vraagt hoe heet die plaats dan in normale aardeskundige, onder een normale aardeskundige aanduiding. Inderdaad, Petra. Toch. Ja, je gaat door naar de volgende ronde, broeder. Ja. Petra. in het gebergte van Paran, dan wel de woestijn van Paran, dan wel het gebergte van Edom, het gebergte van Seir, of hoe het allemaal maar heten mag. Nou goed. Opdat zij haar, de vraag is wie zijn die zij? Nou, het is in elk geval een meervoud en geen enkelvoud. Zij zouden, dus zij is meervoud. De vraag is wie zijn zij? Want als er niet staat wie het zijn, dan kun je alleen zo'n persoonlijk voornaamwoord gebruiken. Als eerder al genoemd is wie het zijn. Dat heb je toch, hè? Moet dus bekend zijn. En wij weten het inmiddels, want deze zij zijn niemand anders dan de mannelijke zoon uit vers 5.
Zijn er meervoud voor?
Namelijk de gemeente. Nee, gemeente niet, maar de gemeente bestaat uit velen. En zij slaat dus op de leden van de gemeente. Ja. Opdat zij haar, en dat is wel een enkelvoud, maar dat is net zo goed ook een volk, hè? Opdat zij, en let op de constructie, je moet meteen vragen, welke zij? En op het moment dat je gevonden hebt dat die mannelijke zoon inderdaad een volk is, namelijk de gemeente, heb je met het meervoud van zij in vers 6 geen probleem meer. Dat is de gemeente namelijk. Wij zouden als man immers voor Israël de vrouw zorgen. Wij zijn als gemeente immers geplaatst, weliswaar in dezelfde positie als die van Israël, maar hoger. En dus hebben wij een verantwoordelijkheid in de eerste plaats voor Israël. Lijkt me een volstrekt duidelijke zaak. Bovendien, de zoon zal voor de moeder zorgen, dus zou niet weten wat voor problemen het heeft. Hè? Zo is het nou eenmaal. En als Israël over de volkeren zal regeren en de gemeente zal over de wereld regeren, waarover regeert dan de gemeente in de eerste plaats? Over Israël dus. Het is gewoon een kwestie van hiërarchie. Dus opdat zij, de mannelijke zoon, haar, Israël, al daar zouden voeden, 1260 dagen. En als ik het even duidelijk zeg, maar wel snel. De vrouw vluchtte in de woestijn, dat is dus na de opname van de gemeente. Daar moet het inmiddels zijn, de 70ste week van Daniël. En dus vlucht ze naar de woestijn gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Om daar gevoed te worden en onderhouden te worden in de woestijn gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniël zijn er de 1260 dagen. Hebben die nog? En als je nou in de war raakt en zegt, ja, maar net zei je toch dat het ging over de vlucht van het gelovige overblijven naar Azal, dan zeg ik, ja, maar ik heb toch niet gezegd dat als dat overblijfsel vlucht aan het einde van de 70ste week van Daniël, dat er vlucht naar een plaats waar nog niemand is. Het punt is namelijk dat door de prediking van de twee getuigen gedurende de eerste helft van de 70ste week, zoals beschreven in Openbaring 11 overigens, door de prediking van de twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week wel degelijk mensen uit Jeruzalem, uit de Joodse staat, tot geloof zijn gekomen. Maar als ze gedaan hebben wat hen gepredikt werd en wat hen ook door de Heer gezegd is al in Matthäus 24, dan zijn ze meteen de stad uitgevlucht naar de woestijn, want daar staat dat men dat zou doen in de tijd voorafgaand aan het midden van de 70ste week. Want dat is wat daar staat. En zo vat ik deze schriftplaats dus ook op. En wat er aan het eind van de 70ste week gebeurt, is dat er een overblijfsel nog alsnog uit Jeruzalem vlucht en zich meldt bij degene die al veel langer daar waren. In Petra. Mag niks moeilijks aan zijn. Maar het gaat hier dus om de 70ste week. En nou even. Het punt is dus dat hier sprake is van, in de typologie, er sprake is van een vrouw die baart een mannelijke zoon, of in oud-testamentische termen een knechtje, want zo heet dat dan. En vervolgens is sprake van een periode van 7. Dat heb u toch, hè? En de vraag is, wat ontbreekt er nu nog? En het antwoord is 33. Nou, dat is de verklaring. Dat kunnen we nu proceren. Maar naar huis eigenlijk wel. Maar de volgende vraag is natuurlijk, hoe kom je daar nou bij? Dat is heel gemakkelijk te onthouden uit Leviticus 12. Leviticus Want u weet dat de wet, en Leviticus maakt daar deel van uit, een aanleiding is tot een betere hoop. Hè? Dat de wet als oude verbond een illustratie is van het nieuwe verbond. Hoe dan? Wel, dat zullen we zien. Want in Leviticus 12 staat: verder sprak de Heer tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israël, zeggende: wanneer een vrouw zaad gegeven, namelijk een knechtje, gebaat zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Precies. Als de vrouw een knechtje gebaat zal hebben, begint er een periode van 7. En dat is in Openbaring 12 het geval. De vrouw baart een knechtje, een mannelijke zoon, en er begint een periode van 7. Nou, dan verder. Zo zal zij, vers 2 weer van Leviticus 12, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering harer krankheid. Dat heet bij ons ongesteldheid. Maar ja, dat is jargon eigenlijk. Als het helemaal over gaat. Want als je oudere boeken leest, is ongesteldheid, kan net zo goed verkoudheid zijn, zwakheid, ziekheid, ziekte, misselijkheid, wat het maar is. Maar het woord heeft een specifieke betekenis gekregen en wordt gebruikt als een soort eufemisme voor wat elders genoemd wordt, de wijze der vrouwen. Dat vind ik ook altijd leuk. Staat nooit boven een psalm, hoor, de wijze der vrouwen. Het staat nooit boven een psalm, maar het staat wel in Genesis. Hè? Ik wist dat vroeger echt niet wat dat betekende. Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Wat kan dat nou wezen? Nou ja, goed. Hebben ze mijn militaire dienst uitgelegd. Ja. Is niet waar. Maar goed. Ja, daar hebben ze het wel uitgelegd. Ja, dat is waar. Maar goed. Maar ze zal dus 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen eraf zonder in haar krankheid zal ze onrein zijn. Dus er staat trouwens een zetfout in mijn Bijbel. Aan het eind van die zin. Er staat niet zal zijn onrein zijn. Maar er staat natuurlijk zal zij onrein zijn. Maar ik vrees dat het mannen waren die er overheen gelezen hebben. Maar vooruit. Zetfoutje in de Bijbel. En dan. Wat dan? Wel nu. En op de 8e dag en dus na 7. Als de 7 voorbij is. Op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Van de week kreeg ik daar een discussie over. Iemand die bij hoog en laag beweerde dat Joodse jongetjes tegenwoordig op de 7e dag besneden worden. Dat lijkt mij toch wat vreemd. Want die, na 7, maar hier staat gewoon op de 8e dag. Dus vooruit. Nou weet ik het dus niet meer, maar het kan ook niks schelen. Hè. We houden ons niet vast aan de Joodse gebruiken, maar wat de Bijbel zegt. Dus als de 7 voorbij zijn, op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Dan gaat hij weer. Wat gebeurt er na die 7 eigenlijk uit de Openbaring 12? De vrouw, Israël, baart een knechtje, de gemeente. Volgen 7 dagen, namelijk 7 jaren, zijn er de 70ste week van Daniël. Wat gebeurt daar dus na de 7? Er gebeurt namelijk iets met het knechtje. En als het knechtje de gemeente is, dan moet er dus iets met de gemeente gebeuren. Nee, nou zit je 7 jaar mis. Dat is niet de opname van de gemeente. Dat is de... Hè? Nee, we zitten hier eind... Ja, de opname van de gemeente is voor de 70ste week uiteraard. Dat is de geboorte van die mannelijke zoon. Dat is de opname van de gemeente. En dan is de vrouw, Israël, 7 jaren... In de praktijk dus onrein. Dat klopt, want ze is niet tot geloof gekomen. Israël dan nog. Is nog onrein. Dat klopt precies. Maar als die 7 jaren, 7 dagen, de 70ste week van Daniël voorbij is, dan staat hier, dan zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Dan gebeurt er dus iets met die mannelijke zoon. Nou, wat gebeurt er aan het eind van de 70ste week met de mannelijke zoon?
Hij verschijnt,
hij wordt geopenbaard. Of in de wat dubbelzinniger termen, maar ik heb hem van een Jood, deze uitdrukking die nu volgt. De omhulling wordt weggenomen. Want dat is wat besnijdenis is. De omhulling wordt weggenomen. Dat wil zeggen, er wordt iets geopenbaard. Toch? Dat is precies wat zal gebeuren. Neem maar een ander voorbeeld dan. De achtste dag is de dag van de opstanding ook. U weet wel, de dag na de Sabbat, de eerste dag der week, is in zekere zin de achtste dag. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het oude weggenomen, de omhulling wordt weggenomen enzovoort. Het oude wordt weggenomen, het nieuwe wordt geopenbaard. Dat is eigenlijk het idee. De vrucht, het resultaat, wordt zichtbaar gemaakt. En de grootste achtste dag die ik ken is gewoon de jongste dag namelijk. Na 7000 jaar ruwweg. Dan wel na 7 bedelingen. De hele oude schepping wordt weggenomen. Er verschijnt een nieuwe. Dat is wat besnijdenis is. Of als ik het helemaal niet hierover moest hebben, maar over besnijdenis. Dan zou ik zeggen, naar aanleiding van de Romeinenbrief. En naar aanleiding van de Colossensebrief. Besnijdenis is niks anders dan dood en opstanding. Het wegnemen van het oude en het openbaar worden van het nieuwe. Nou goed. Wat gebeurt er met de mannelijke zoon na 7 dagen? Kortom, wat gebeurt er met Christus dan wel met de gemeente aan het eind van de 70ste week van Daniël? Hij verschijnt in heerlijkheid en de bedekking wordt weggenomen. Dit oude, de omhulling, dit oude stoffelijke, wordt niet meer gezien, dat is weg. En men zal Christus zien in heerlijkheid. En men zal de gemeente zien in heerlijkheid. Toch? Ja, dat is wat besnijdenis. Wij denken, besnijdenis is een beeld van dood en opstanding, als het mee zit. Maar de besnijdenis is net zo goed een beeld van de wederkomst. De openbaring van heerlijkheid. Nou goed. En inderdaad, de gemeente zal geopenbaard worden in heerlijkheid met Christus. Of beter, Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid met de gemeente. Daartoe gingen wij hem namelijk 7 jaar tevoren tegemoet. 1 Thessalonicenzen 4. Want de Heer zelf zou nederdalen, weet u nog. Maar tevoren, eind van de 70ste week. Maar dan zouden de wolken scheuren. Ook een beeld van besnijdenis. Komt hij uit de wolken? Dat er door de wolken, zeg maar, de vooruit verhuld was, komt dan tevoorschijn. Dat is de gedachte. En wij dus met hem. Ja, die dingen die ontleen ik niet aan deze schriftplaatsen uiteraard. Die zijn ontleend aan wat zoveel brieven uitgebreid in het Nieuwe Testament uiteenzetten. Wij worden ze geacht nu te herkennen. En dus na die 7 dagen zal het vlees zijner vooruit besneden worden. Dat is gewoon de openbaring in de heerlijkheid van Christus. Nou goed, jij kan er dieper op ingaan op die besnijdenis, maar dan krijg ik zo'n rode kop van. Dus, dus dat lukt me helaas. Dat is zo. Maar dat lukt me helaas niet zo erg. Dus vooruit. Nou ja. Maar dat is wat het is, hè. Het is een hele rijke typologie. Trouwens, alles wat met geslachtelijkheid, voortplanting en dergelijke te maken heeft, dat is echt een kwestie van voorlichting, omdat het verbazend rijk is aan typologie. En het allemaal spreekt over het werk van Christus, het tot stand komen van een nieuwe schepping uit een oude schepping enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. Nou goed. Op de achtste dag zal het vlees zijn en vooruit besneden worden. Dat spreekt dus over na de 70ste week van Daniël, na 7 dagen, na 7 jaren. En dan staat er, daarna zal zij 33 dagen, en aangezien de eerste 7 dagen stonden voor 7 jaar, staan deze 33 dagen dus ook voor 33 jaar. Daarna, dus na de 70ste week, en dus na de verschijning van Christus in heerlijkheid met de gemeente op de Olijfberg. Dus, daarna zullen 33 jaren dus nog passeren, waarvan hier gezegd wordt, daarna zal ze 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Dat betekent net ongeveer hetzelfde als de afzondering hare krankheid uit vers 2. De situatie blijft nog gewoon zo. Ze zal 33 dagen blijven in de bloedhare reiniging. Niets heiligs zal zij aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen hare reiniging vervuld zijn. En in de praktijk betekent het gewoon dat het hier gaat over 33 jaar die zouden passeren vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren en daarmee ook het officiële begin van de tempelbouw. De tempel uit Ezechiël 45 en verder. Dat begrijp je toch, hopelijk. tot het heiligdom zal zij niet komen, betekent natuurlijk letterlijk dat ze niet in de tempel mocht komen. Maar overdrachtelijk betekent dat er geen tempel gebouwd zal worden en dat het koninkrijk nog niet officieel te volle tot stand gekomen is gedurende deze 33 jaren dus. En natuurlijk, dat leidt een tamelijk voorbarige conclusie uit het schriftgedeelte mee. Maar ik heb er nog een paar zo meteen, na de pauze. Maar je kan niet ontkennen dat het een sterk vraag is. En als het dit niet betekent, dan zeg ik altijd, zoek dan eens uit wat het dan wel betekent. En wat er wel de zin van is. En kom er niet aan met die praatjes van het heeft te maken met de hygiëne enzovoorts. Want dat zijn maar praatjes. Nou goed, we laten het eerst hierbij, want het is hoog tijd voor de koffie. En zo gaan we toch nog even terug naar Leviticus 12. We zijn er nu, dus ik neem maar de moeilijke route, maar gewoon omdat we het hoofdstuk nog voor ons hebben liggen, ga ik even verder. Er staat namelijk vervolgens in vers 5, maar indien zij een meisje zal gebaard hebben, zo zal zij 2 weken onrein zijn. Leuk is dat hieruit blijkt dat een meisje een vrouwelijke knecht is. Leuk hè, dat is Nederlands. Dat is wat het woord meisje inderdaad betekent. Vandaar, wij kennen het niet meer als verkleinwoord, maar wel als meid, de meid. Met een korte ei en een D overigens. De meid, dat is de dienstbode namelijk. Zeker wel. Nou goed. Maar indien zij meisjes al gebaat hebben, zo zal zij 2 weken onrein zijn, volgens haar afzondering, uiteraard. Daarna zal zij 66 dagen blijven in het bloed hare reiniging. En dat is helemaal een merkwaardige constructie. In de eerste plaats omdat hier sprake is van 2 perioden, namelijk 14 dagen en 66 dagen... Maar waardoor worden die 14 dagen en 66 dagen van elkaar gescheiden? Heel goed geantwoord. Toch niks, dat had net zo goed kunnen staan, 80 dagen. Toch? Even. Ja, ongeveer 80 komt eruit, ja. Nou goed, laat maar zitten. Toch? Want van besnijdenis is uiteraard geen sprake. En waarom dan eerst 14 dagen en 66? Nou, heel eenvoudig, omdat deze constructie volstrekt parallel loopt aan de voorgaande. Het zijn alleen dubbele cijfers. Praktische zin heeft het geen enkele. Het heeft geen enkele zin om te zeggen 2 weken en dan nog 66 dagen. Maar het wordt zo gezegd omdat wij zouden begrijpen dat het hier alleen maar gaat gewoon om hetzelfde als in het voorgaande, alleen nu wordt het met dubbele getallen gezegd. En voor degene die dus de 7 en 33 dagen van onreinheid wil verklaren vanuit het oogpunt van hygiëne of wat dan ook, hebben wij nu een leuke. Sinds wanneer wordt de kraamvrouw 2 maal zoveel verontreinigd door de geboorte van een meisje dan door de geboorte van 1 jongen. Leuk, hè?
Heeft het hier niet te maken? Heeft hier 2, getal 2 en 66, heeft dat hier geen betekenis?
Toch? Het heeft wel een betekenis, maar die noemde ik al. Dit ga ik namelijk zo uitleggen.
Onvolmaakt en zo.
Nee, het verhaal is gewoon dat hier voor de gelegenheid dubbele cijfers genoemd worden. Zodat we dezelfde structuur nog een keer vinden, alleen 2 maal zo groot. Wat de verhouding betreft, is het geen enkel verschil. Heb je het? Blijft dus dezelfde verhouding. En als we dus deze verhouding leggen naast de voorgaande, hier in dit hoofdstuk zeggen, het is precies gelijk of je nou hebt 14 tegen 66 of 7 tegen 33, is dezelfde verhouding. En dus 7 jaren, 7e week van Daniel, en daarna nog 33 jaren, is ook dezelfde verhouding. Dus er verandert aan de argumenten feitelijk niks. Het zijn alleen dubbele getallen, maar zo wat. Het gaat om de verhouding. We hebben er 7 gehad, hoeveel komen er dan nog? 33. En als het dus om dezelfde verhouding gaat, we hebben er 14 gehad, hoeveel komen er dan nog? 66. Er verandert helemaal niks mee. Maar het opmerkelijk is dat dit soort uiteenzetting hier in de wet op geen enkele wijze causaal verklaard kan worden. De enige verklaring die er is, kan maar een typologische zijn. Dat is het eerste wat ik ervan zeg. En daarna de kwestie van die 14 en die 66. De aardigheid ervan is, we hebben hier te maken met dubbele cijfers in Leviticus. Maar in Genesis is het ons al lang opgevallen dat daar bij gelegenheid systematisch dubbele cijfers gebruikt worden. Namelijk niet overal, maar alleen in Egypte. Zodra het verhaal zich afspeelt in Egypte, hebben wij dubbele cijfers. Hoe wij dat weten, wel, dat zeg ik zo even uit mijn hoofd, dat is makkelijk genoeg. Wanneer wij namelijk het netjes uitrekenen, blijkt dat de kinderen Israëls 215 jaar in Egypte geweest zijn. Toen zei iemand, dat staat er niet. Dan zeg ik, nee, het staat er niet, je moet het uitrekenen. Want als je kijkt wat er staat, dan staat er 430 jaar. En daar klopt iets niet mee, het was namelijk 215. Dat heb ik trouwens geleerd van een Jehovah's getuige. Dat is de enige bron die je kent. Dat is echt waar, dat is de enige bron die je kent, die dat gewoon zo zegt. Ik ben nog nooit ergens anders tegengekomen, maar het is volkomen correct. Je kunt het namelijk gewoon uitrekenen. 430 jaar van Abraham tot aan de uittocht, zegt de Bijbel. Daarna reken je uit vanaf Abraham tot aan de intocht, zoiets, hè? Dat begrijp je hopelijk. Hè? Vanaf verbond met Abraham totdat Jacob met de hele mispogen, de hele familie, naar Egypte ging, is namelijk 215 jaar. Wel, als tot de uittocht 430 is, dan is men dus 215 jaar in Egypte geweest. En de volgende vraag is, maar waarom staat er dan in Exodus 12? Exodus 12, geloof ik wel. Dat het 430 was. En daar heb ik, dat kan ik rustig zeggen, ik overdrijf niet, daar heb ik jaren naar gezocht. Hoe kan dat nou dat in Exodus 4 staat, ze waren 430 jaar in Egypte, terwijl duidelijk is dat ze er maar 215 jaar geweest zijn, want het was 430 jaar vanaf het verbond met Abraham op 75-jarige leeftijd, totdat Jacob en de familie naar Canaan ging toen Jacob 130 was. Je kunt het zo narekenen, er is niks moeilijks aan. Waarom dan staat er, ze waren 430 jaar in Egypte, terwijl het niet kan? Het kan niet, omdat we nog een argument hebben. Namelijk, vanaf, of tot Abraham wordt gezegd dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in het land dat het hunne niet was. En vergis u niet, Abraham was al vreemdeling in het land dat het zijne niet was, want er staat letterlijk zo in Hebreeën 11. En Isaac vanaf zijn geboorte was al vreemdeling in het land wat het zijne niet was. En er wordt gezegd dat het zaad van Abraham vreemdeling zou zijn in het land dat hun niet was. En na 400 jaar zouden ze daaruit wederkeren en zou het land van hun worden. En reken je dat na, dan kom je uit vanaf de spening van Isaac op 5-jarige leeftijd tot aan de uittocht uit Egypte. Dat klopt dus precies, vooropgesteld dat ze maar 215 jaar in Egypte geweest zijn. Dus weer de vraag, waarom staat er dan in Exodus 12, ze waren er 430 jaar? En de enige conclusie die ik toen kon trekken, na verloop van jaren heel voorzichtig, er worden dubbele cijfers geteld. Er staat twee keer zoveel als dat was. En achteraf blijkt dat symptomatisch te zijn zelfs. Dus ik zeg het nu met grote zekerheid. Wat zei je? Tropenjaren. Het zijn tropenjaren, tellen dubbel, hè? Zoiets is het. Dubbel. Want de aardigheid is, daar begint hij dan. Egypte is in het Hebreeuws Mitzraim, maar Mitzraim betekent dat het er twee zijn. Aim wil zeggen dat het er twee zijn. Hè? Dat Aim, want het is een dualis, heet dat, een tweevoudsvorm. Met andere woorden, twee Egyptes. Waren er dan twee Egyptes? Ja, Opper en Neder-Egypte, het klopt precies. Het waren de twee rijken. die op een of andere wijze samenhingen. Maar in de Bijbel heette ze Mitzrayim. Het land als zodanig is namelijk al dubbel. Daarna lezen we over de... Ik zoek het allemaal niet op. Maar daarna lezen we over de slavernij in Egypte. Dat duurde 80 jaar. Dat is moeilijk na te rekenen, maar het is zo'n 80 jaar. En de tocht door de... vanuit Egypte door de woestijn naar het beloofde land is 40 jaar. Heb je dat? En verdrukking, strijd, is altijd 40. Maar in Egypte was de slavernij niet 40, maar 80. En voor de specialisten onder u, de gematria van Mitzrayim is 380, als ik me goed herinner. Ik doe het nou uit het hoofd, dus ik weet het zo gewoon niet. Maar de gematria van Mitzrayim, de getalswaarde dus van de naam, u weet wel, van Maitreya, dat is 666. Maar van Mitzrayim is 380. En van Egypte gingen ze naar Canaan om daar te wonen vervolgens. En van Canaan is de getalswaarde 190, zijnde de helft. Met andere woorden, in Egypte is het dubbel. Toen, ik noem ze niet op systematische volgorde, maar door elkaar. Toen was Jozef koning in Egypte. Toen kwamen vervolgens de broers van Jozef kwamen naar Egypte toe om daar graan te kopen enzovoorts. Ja, ze gingen weer naar huis, ze kwamen weer terug. Ze kwamen twee keer. Het was wel dubbelop. Toch? En dan heb je nog het verhaal van Jozef die komt bij Potifar en zal wat hebben met de vrouw van Potifar. Ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen, snel, zonder iemand onrecht te doen. Maar in ieder geval, hij zal wat hebben met de vrouw van Potifar. Maar later kreeg hij de dochter van Potifera. Maar of het nou Potifar of Potifera is, dat is, betekent heus precies hetzelfde. Het zal best een andere man geweest zijn en een andere vrouw. Maar het is toch een soort van herhaling van de geschiedenis, zal ik maar zeggen. Bovendien, Jozef kwam in slavernij in Egypte terecht in het huis van Potifar. Maar die bleek twee huizen te hebben. Eén met die vrouw, de andere met die gevangenis. Ik kan het nou niet uitleggen, want er zit nog veel meer aan vast. Maar het gaat nou alleen maar om dit verschijnsel. Die dubbelheid namelijk. En hij zat dus eerst in het ene huis. En toen hij daar weg moest, kwam hij in het andere huis van Potifar terecht. De overste der trawanten is namelijk onder de baas van de gevangenis. En Jozef werd dus gewoon door zijn baas overgeplaatst naar het andere huis. Beide een beeld van het huis Israëls. Ene van het Joodse volk, andere van de tien stammen. Maar dat even tezijde. Prachtige typologische waarheden. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om de dubbelheid in het verhaal. En toen er eindelijk Jozef getrouwd was en kinderen kreeg, kreeg hij een tweeling die het niet eens kon worden over de volgorde. Maar enfin, een tweeling. Want alles in Egypte gaat dubbel. En de tijdrekening wordt zelfs dubbel geteld in Egypte. Want dat wil ik u laten zien. Dan sla ik nou Leviticus 12 weg en kom ik terecht in Genesis. Wat er maar wezen mag, het laatste hoofdstuk. Genesis 50. Heel vermakelijk. Vers 22. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijns vaders. En Jozef leefde 110 jaren. Werd hij dan maar 55? Nee, hij werd 110. 55 is te weinig. Dat kan niet kloppen namelijk. Klopt niet met de geschiedenis. Maar goed, dat even terzijde. Hij werd 110. Maar het leuke is dat we daarna lezen vers 26. En Jozef stierf 110 jaar oud zijnde en ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Waarom staat er nog twee keer achter elkaar dat hij 110 werd? Gewoon, het is Egypte, het wordt dubbel vermeld. Dat in de eerste plaats. Het is nergens voor nodig, maar het gebeurt gewoon. Maar de aardigheid is ook, als je dat helemaal niet weet, dan krijg je nog wat anders. Waarom moeten wij zo nodig weten hoe oud de man werd? In de eerste plaats natuurlijk omdat we 110, dan wel 11, dan wel 1100 in de Bijbel nog wel een paar keer tegenkomen. Weinig. maar het legt verband met andere geschiedenissen. Maar dat is de moeilijke variant. Het betekent gewoon dat we uitgenodigd worden ons even bezig te houden met de chronologie van het leven van Jozef. Nou, dat doen we dan. Hij was 17 en hij werd verkocht. Toch? Hij werd slaaf in Egypte. En op 17 gaan we nou maar niet in. Hè? Ja, maar goed, 17. Hij kwam uit de gevangenis toen hij 30 was. Dan weet u, dat is toch zo. Hè? 30 kwam hij uit de gevangenis. Daarna begonnen de zeven vette jaren. En vervolgens passeerden 7 magere jaren. Hoe vinden jullie 7 vette, 7 magere jaren? Dat zijn 2 weken. Net als in Leviticus 12. 7 vette, 7 magere. Wij zijn gewend aan 3,5 jaar vrede, geen gevaar en 3,5 jaar haastig verderf. En hier is 7 jaar geen gevaar en 7 jaar haastig verderf. Hongersnood namelijk. Dus je zit meteen op het spoor, maar je hebt ook dubbele cijfers. Hetgeen me eraan doet denken dat de dromen van Jozef trouwens ook altijd in tweeën kwamen. En de dromen van de farao in Egypte kwam ook in tweeën. Dat weet u toch nog, hè? Eerst over die koeien en toen ooit over die aren. En de betekenis is volkomen gelijk, maar waarom droomt hij het nou 2 keer? Omdat het in Egypte is, hè? Gewoon, dat is het, hè? Nou goed. Maar Jozef was 30, toen begonnen 7 vette jaren. Toen was hij dus 37 inmiddels. Daarna passeerden 7 magere jaren, toen was hij dus inmiddels 44. Hij stierf toen hij 110 jaar oud was, dus hoeveel jaren passeerde toen nog? 66, zodat je daar hebt 7 en 7 en 66. Of gewoon 2 maal 7 plus 66. En dat is precies hetzelfde cijfer en dezelfde verhouding als in Leviticus 12 in verband met het meisje. Toch? Maar waarom zou dat er nou staan? Omdat het een belangrijke Bijbelse structuur is natuurlijk. Die van doen heeft met Christus en het koningschap van Christus. En hoe dat koningschap van de zoon van de echte Jozef of de echte zoon van Jozef tot stand zou komen. Even iets van doen met 7 en 33, die verhouding in elk geval. Dan wel 14 en 66, maar dat is dezelfde verhouding. Maar hier in dubbele cijfers feitelijk gegeven. En even tussendoor, ooit struikel ik over deze dingen door te zoeken naar de betekenis van de 33 in de Bijbel. Ik was erachter gekomen dat 33 niet de leeftijd is van de Heer Jezus en ook niet was. Dat is de standaardverklaring. Het getal 33 in de Bijbel wijst op de 33 jaar van de Heer Jezus, want hij zou 33 jaar oud geworden zijn. Dat is namelijk niet zo. Hij werd 34,5 jaar oud, nogal exact, dan wel 35 jaar als een jaar 360 dagen duurt. En toen was de volgende vraag, wat doe je dan met die 33 in de Bijbel? En toen kwam ik hem overal tegen, hè? 7 en 33. En die zocht ik altijd nog, wat er na 7 komt. En ineens kwam hij dan. Nou, deze moet je verzoeken. Dat geef ik meteen toe. Maar die moet je verzoeken. Maar niettemin is dat hem. Maar we hebben er nog een paar. Ik blader een heel eind weg. Nee, ik neem eerst de makkelijke. Ik blader niet zo ver weg. Ik blader naar 1 Koningen 2. 1 Koningen 2. En terwijl u naar 1 Koningen 2 opzoekt, vertel ik wat ik op de zonderschool geleerd heb. Dat namelijk Saul, het koningschap van Saul, 40 jaar duurde natuurlijk. Maar het koningschap van Saul is een uitbeelding van Israël onder de wet, Israël onder het oude verbond. Vervolgens werd Saul opgevolgd door iemand die helemaal niet van hem afstamde, die er niks mee van doen had, door David. En dat gaat over het nieuwe verbond, typologisch, dat lijkt me een duidelijke zaak. Want de zoon van David is de koning van, en dus ook hoge priester overigens, van het nieuwe verbond. Dat is niks moeilijks aan. En er zit geen oorzakelijk verband tussen. Er is overeenkomst tussen die beiden, Maar er zit geen oorzakelijk verband tussen. Dat begrijp je toch wat ik nu zeg? Het is een analogie, maar verder niet. Geen kausaal verband. En zo is het ook met het oude en het nieuwe verband. Ze lijken op elkaar. Het oude is namelijk een beeld van het nieuwe, maar het nieuwe komt niet voort uit het oude. Toch? Het oude werd het namelijk weggenomen, het nieuwe kwam ervoor in de plaats. Maar het nieuwe kwam niet uit het oude voort. Het oude was slechts een illustratie van het nieuwe. Het nieuwe verbond kwam namelijk niet voort uit het oude verbond, maar het kwam voort uit de belofte aan Abraham. Zegt Galaten 3, uitgebreid, lees het maar na. Er staat er uitgebreid dat dat zo zit. Dat de belofte was daar, de wet werd daarbij gesteld en weer weggenomen. En toen kwam het nieuwe verbond als vervulling van de belofte aan Abraham. Maar de wet heeft in feite alleen het nieuwe verbond tegengehouden, zoals de heerschappij van Saul, het koningschap van Saul, feitelijk de heerschappij, het koninkrijk van David heeft tegengehouden. Zo kun je het ook zeggen. Nou goed, dat even terzijde. Maar wat ik dus op de zondagschool leerde is, de regering van Saul is een beeld van Israël onder de wet. De regering van David is een beeld van de vestiging van het koninkrijk van Christus in de toekomst. David, die moest knokken, moest strijden om zijn koninkrijk gevestigd te krijgen. Met name tegen de Palestijnen. Maar dat werd er toen niet bij verteld, want het was toch niet echt urgent. Maar hij moest strijden tegen de vijand. En vervolgens stellen we ook en passant even vast dat David in die 40 jaar dat hij koning was geen tempel mocht bouwen. Hij had wel het plan. Hij had alles in huis om het te doen, maar hij mocht het niet. Dus David kwam niet tot het heiligdom. Leuk, hè? Dat is Leviticus 12. Die vrouw, tot het heiligdom zal zij niet komen. Nou, daar kwam David ook niet. Betekent natuurlijk wat anders, maar je kunt het op precies dezelfde manier zeggen. En daar gaat het maar om, hè? Nou goed, David als een beeld van Christus in zijn wederkomst, in de oprichting van zijn koninkrijk. En echt, dat leerde ik op de zondagschool of zoiets. En daarna de regering, dat was trouwens ook 40 jaar. En daarna de regering van Salomo. En Salomo is dan een beeld van Christus in zijn koninkrijk. Als het eenmaal gevestigd is. Salomo heeft niet hoeven vechten om zijn koninkrijk tot stand te brengen. Hij erfde het gewoon en heeft er nooit voor me hoeven strijden. En daarna zeggen we, zijn 1000 vrouwen zijn een beeld van de 1000 jaren. Dus dan zijn we mooi rond. Bij wijze van spreken dan, hè? Nou goed. Ze regeerden alle 43 jaar, dus dat zegt niet zoveel. Wellicht. Maar wat staat er van David in 1 Koningen 2, ter gelegenheid van zijn dood? Daar staat in vers 10, en David ontsliep met zijn vader en werd begraven in de stad Davids. En een terugblik, de dagen nu die David geregeerd heeft over Israël, zijn 40 jaren. 7 jaren heeft hij geregeerd in Hebron en in Jeruzalem heeft hij 33 jaren geregeerd. En als David nou een beeld is van de oprichting van het koninkrijk en de dagen van de wederkomst van Christus, dan zou je toch veronderstellen dat misschien dan die periode waarin de Heer zijn koninkrijk zou oprichten zou bestaan uit een periode van 40 jaar, eventueel verdeeld in 7 en 33. Nou, de 7 is betrekkelijk algemeen bekend, de 70ste week van Daniël. En de andere stuk van de periode wisten we niet, maar nu wel, 33 dus. Waar nog bij komt dat de heerschappij van David in Hebron was over slechts 2 stammen van Israël. Nee, over Juda moet ik zeggen. Het waren niet 2 stammen, het was Juda. Maar je kunt rustig gewoon zeggen het Joodse volk. Ongeacht uit hoeveel stammen dat bestaat dan. Hè? Maar het was Juda. Hij was namelijk koning alleen over zijn eigen stam. 7 jaren lang. En pas na die 7 jaren kwam er een gezantschap van alle 12 stammen van Israël, ook van Juda overigens, om hem te vragen of hij alsjeblieft koning wilde zijn, hetgeen hij wel wilde, en hij veroverde Jeruzalem, maakte Jeruzalem tot zijn stad, zijn zetel, en dat was het dan. 33 jaar. Nou goed, diezelfde verdeling van 7 jaar in verband met Juda en de 33 jaar in verband met alle stammen van Israël, die klopt ook precies in verband met de volgende bedeling. De 7 jaren hebben slechts van doen met Juda, namelijk het Joodse volk. En daarna, dan is Jeruzalem verwoest overigens. En daarna zal Jeruzalem herbouwd worden. Maar daarna zijn het de jaren van alle 12 stammen van Israël. Waaruit door die 144.000 enzovoort. Dus de analogie klopt perfect. En het opmerkelijke is dan weer dat wij 1, 2, 3, 4 schriftplaatsen hebben waar deze periode van de regering van David genoemd wordt. Vreemd genoeg, want één keer zou toch wel voldoende zijn. Nou goed, twee keer, maar waarom vier keer? Omdat het belangrijk is natuurlijk, hè? Omdat er iets achter steekt. Dus we worden er steeds opnieuw mee geconfronteerd. Dat is hier in 1 Koningen 2 vers 11. Dan in 2 Kronieken 29. Die kom ik op, maar ik heb bewust deze volgorde gekozen, broeder. Soms doet het wel eens, namelijk. 2 Kronieken 29, vers... ik zeg het verkeerd, geloof ik, hè? Ik zeg 2 Kronieken, je bedoelt, er moet 1 Kronieken 29 zijn. Ja, dat is zo. Ja. 1 Kronieken 29. Vers 27. Ja, de oorzaak van deze fout is gewoon dat op die bladzijde waar dit vers staat, staat bovenaan de bladzijde in mijn Bijbel 2 Kronieken. En zo ontstaan de fouten. Ja. Omdat het de laatste versen zijn van 1 Kronieken natuurlijk. Nou goed. Maar daar staat dan. Vers 26 van 1 Kronieken 29. Zo heeft dan David, de zoon van Izzi, geregeerd over gans Israël. De dagen nu die hij geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaren. Te Hebron regeerde hij 7 jaren, maar dat was alleen over Juda dus weer. En te Jeruzalem regeerde hij 33. Jaren wordt zelfs weggelaten, maar dat moet maar duidelijk zijn. Precies hetzelfde verhaal. 7 en 33. En zelfs het totaal wordt genoemd. Het zijn 40. Namelijk verdeeld in 7 en 33. Let op hoe groot de nadruk dat het dan staat. Hè? 7 en 33 had ook genoeg geweest. Of gewoon 40 was ook genoeg geweest. Maar beide getallen worden genoemd. 40, 7 en 33. Daarnaast hebben wij in 1 Kronieken 3... vers 4... daar wordt namelijk gesproken over wat genoemd wordt de nakomelingen van David. Vooruit de man. Wordt gesproken over zijn zonen. En er staat in vers 4 van 1 Kronieken 3... zes zonen zijn hem te Hebron geboren, want hij regeerde daar 7 jaren en 6 maanden. En 33 jaren regeerde hij te Jeruzalem. En vervolgens, deze nu zijn hem te Jeruzalem geboren. En dan komt er nog een hele rij. Maar hier staat dus 7,5 en 33. Als je op jaren nauwkeurig rekent, wordt dat toch 7 en 33. Je moet namelijk op 40 uitkomen. Op jaren nauwkeurig 40. Dus kan nooit 8 en 33 worden. Dan heb je het verkeerd afgerond. Het wordt dan dus 7 en 33. Hier wordt het iets nauwkeuriger genoemd. Namelijk 7 jaar en 6 maanden. En 33 jaren. Ik kom er straks op terug. En we vinden dezelfde uitspraak ook in 2 Samuel 5. Dat is dus nog veel verder terug in de Bijbel. 2 Samuel 5. Wat staat in vers 4? 30 jaren was David oud als hij koning werd. Net zo oud als Jozef overigens. Maar die bleef 80 jaar koning, verdeeld in 14 en 66. Leuk, hè? En David was 30 jaar oud en hij werd koning. En hij was 40 jaar koning, verdeeld in 7 33. Er staat hier ook, vers 5, of vers 4, 40 jaren heeft hij geregeerd. Te Hebron, vers 5, regeerde hij over Juda. Hier staat het er uitdrukkelijk bij. Dat is ook de eerste keer dat die regeerperiode vermeld wordt in de Bijbel trouwens. Te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaar en 6 maanden. En te Jeruzalem regeerde hij 33 jaren over gans Israël en Juda. Het enige wat we nou vast zouden stellen is dat wanneer afgerond wordt op hele jaren, dan staat er dus 4 keer, het was 40 jaar, verdeeld in 7 en 33. Maar de helft van de keren staat er iets nauwkeuriger 7,5 en 33. De aardigheid daarvan is dat dat historisch natuurlijk geen enkel probleem oplevert. Het hangt er maar vanaf hoe nauwkeurig je wil afronden. De reden waarom hier dan even niet afgerond wordt of afgerond wordt op hele maanden, want dat is het natuurlijk, en zodat het getal van 7,5 verschijnt, dat is ook goed te verklaren. Het idee is namelijk, mede op grond van andere schriftplaatsen overigens, dat weliswaar met ingang van de uittocht uit Egypte volgens Exodus 12 de kalender van Israël gewijzigd werd, waardoor de nummering van de maanden een half jaar opschoof. Maar de gedachte is vervolgens dat als het oude verbond definitief beëindigd is en het nieuwe verbond aanbreekt, dat dan opnieuw de nummering van de maanden een half jaar opschuift, of moet ik nou zeggen afschuift. In ieder geval dat deze verschuiving die bij de uittocht uit Egypte ontstond weer teruggezet zal worden, zodat vanaf het einde van de 70ste week nieuwjaarsdag weer gewoon valt op de eerste dag van de eerste maand. Dat is logisch toch, hè? Nou, als je Joods nieuwjaar wil hebben op de eerste dag van de eerste maand, dan zal toch de nummering van de maanden een half jaar moeten verschuiven. Want wat bij de uittocht uit Egypte de zevende maand was, werd vanaf dat moment officieel de eerste maand. Let op, de jaartelling, de jaarrekening veranderde niet, alleen de nummers van de maanden. Heb je dat? Dus het was de maand Nisan was de zevende maand, maar het werd bij die gelegenheid de eerste maand. Bleef gewoon de maand Nisan, maar het werd de eerste maand. En de achtste werd tweede, en de negende werd derde, enzovoorts. En de twaalfde werd de zesde, en de eerste werd zevende. De zevende werd eerste en de eerste werd zevende, in de praktijk dus. En ik verwacht dat bij het einde van de 70ste week van Daniel de tiende Nisan zal blijken te zijn alsnog de. Het is de tiende van de eerste maand. Maar het zal blijken te zijn alsnog de tiende van de zevende maand. En dan is het ineens grote verzoendag. Door het verschuiven. Maar als die kalender verschuift, dan betekent het dat je op je kalender en op je tijdrekening dus feitelijk een half jaar zoek bent. Of extra hebt. Het is maar hoe je het bekijkt. En in dit geval extra. En vandaar dat je nooit kunt rekenen. Hoeveel? Is het nou 7 jaar of is het 7,5 jaar? Kun je niet zeggen. Kan allebei, het is maar hoe nauwkeurig je telt. Reken het uit op de kalender is 7,5 jaar. Maar reken het uit gewoon het aantal dagen is het gewoon 7 jaar. Heb je dat? Dat is de moeilijke. Maar je mag het van mij vergeten, het is gewoon dus 7 en 33. Want dat is maar waar het om gaat. Nou, dan hebben we er nog een paar. Want in het Nieuwe Testament, in Handelingen 1... Ja, schrik me niet, ik ben er zo doorheen hoor. Handelingen 1. In Handelingen 1 lezen wij dat de Heer Jezus, volgens vers 3, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft, dus nadat hij uit de dood was opgestaan vervolgens, heeft hij zich levend vertoond met vele gewisse kentekenen, bewijzen. 40 dagen lang zijn er van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk gods aangaan, en toen werd hemelvaartsdag. En dat is de laatste keer dat men hem levend gezien heeft, althans op aarde. En dat betekent dus inderdaad dat vanaf Pasen tot hemelvaarsdag 40 dagen zijn. En dat is op onze kalender dus ook zo. Met daarna nog 10 dagen te gaan tot Pinksterfeest. Het wekenfeest of hoe het in de Bijbel heet mag. Maar 40 dagen. Hij is 40 dagen lang verschenen aan zijn discipelen op aarde. Periode van 40. Maar de aardigheid is dat de periode van 40, deze periode van 40 inderdaad ook verdeeld wordt in 7 en 33. Begrijp je me goed? Het had de periode kunnen zijn, op een of andere wijze, had de periode kunnen zijn van de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Vanaf zijn opstanding. Toch? Zoals een koninkrijk in Israël gevestigd moeten worden. En wat er dan gebeurt is in een periode van 40, overeenkomend met de 40 jaren van die zesde bedeling, waarin dat koninkrijk gevestigd zal worden in de toekomst. Dat klopt ook allemaal. Maar de aardigheid is dat deze periode onderverdeeld wordt in 7 en 33, volgens één bladzijde eerder. Want daar verschijnt de Heer op de dag van de opstanding aan zijn discipelen in de opperzaal. Dat het de 10 waren, dat is heel leuk, maar daar gaan we allemaal niet op in. Maar hij verscheen aan zijn discipelen. Er waren er namelijk 2 niet. Namelijk Judas niet, die was onverwacht verhinderd. En Thomas, ja, die wilde kennelijk niet, hè. Thomas was er niet. Hij verscheen aan de discipelen, maar Thomas was niet aanwezig. En hij openbaart zich aan hem. En dan staat er in vers 24. Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Enzovoorts. En dan staat er in vers 26. En na 8 dagen, maar wat gebeurt er na 8 dagen? Zou het vlees zijner vooruit besneden worden, Leviticus 12. Dat is altijd uitdrukking. Na 8 dagen. En hier staat, en na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, stond in het midden en zei, de vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heer en mijn God. En de gedachte is gewoon dat deze openbaring van de Heer aan Thomas na 8 dagen gewoon overeenkomt met de openbaring van de Heer aan het overblijfsel van Israël. Dus kortom, het komt overeen met zijn verschijning aan het overblijfsel uit Jeruzalem op de Olijfberg in de toekomst. En op de bekende zondagsschool waarop ik geweest ben, leerde ik dus gewoon dat de bekering van Thomas een beeld is van de bekering van Israël straks in de toekomst. En niet omdat het na 7 dagen was, hoor, want dat argument hebben ze er nooit bij verteld. Dat was ook het argument niet. Het argument was die van vers 29. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En dat niet zien en nochtans geloven, dat is wat wij doen. Dat is kenmerkend voor onze bedeling. De 5e, waarin dus niks gezien wordt. En het zien en op grond van zien tot geloof komen, dan kun je in Zacharia 12, 13, 14 gewoon lezen, dat gaat over Israël. De Heer zal zich aan hen vertonen en dan pas zullen zij geloven. Overigens, hij vertoont zich pas nadat ze hem eerst aanroepen. Dus het initiatief gaat toch van hun uit op een of andere wijze. Maar niettemin, zien en geloven heeft van doen met de bekering van Israël en niet zien en geloven, dat is de gemeente. Dat was het argument. Maar in de praktijk blijkt dat de bekering van Israël plaatsvindt na een periode van 7 en met dus nog een periode van 33 te gaan. Dus kortom, op daagse dag. En zelfs tijdrekenkundig klopt dat dus ook. Want het tijdstip van de openbaring van de Heer aan Thomas komt overeen met het tijdstip van de openbaring van de Heer aan Israël. Met 7 geweest en met nog 33 te gaan. Toch? Nou, dan heb ik er nog 1. Tot slot, ik hoop dat ik dat goed genoteerd heb. Exodus 24 is dat. Exodus 24, dat van Thomas was bij de onmiddellijke aanvang van het nieuwe verbond. Direct toen het nieuwe verbond begon, dus begon die periode van 7 dagen tot aan Thomas en dan nog 33 tot een hemelvaart. En hier bij Mozes zijn we in het algemeen bij de aanvang van het oude verbond, dat immers een beeld is van het nieuwe. En daar lezen wij dat Mozes de berg opgaat, de berg Sinai, vers 15. Daar staat, toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinai, dat is die wolk namelijk. En de wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. En dan lees ik voor het gemak dus maar na 7 dagen. Dat Mozes uit de wolk ging. En dan staat er: en het aanzien der heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op het opperste dienstbergs in de ogen der kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden der wolk nadat hij op de berg geklommen was. Dat was dus na 7 dagen. Dan wel op de 8e dag. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. En dan heb je dus precies hetzelfde verhaal. Mozes is daar 40 dagen en 40 nachten, zoals dat zo fraai heet, verdeeld in 7 en 33 dus. En op de overgang van die 7 en 33 verschijnt Mozes voor de Heer, of beter, openbaart de Heer zich aan hem, of roept de Heer hem tot zich. En dat komt overeen met de Heer die zal verschijnen op de Olijfberg en daar een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem tot zich zal roepen. En dan heb je precies dezelfde structuur. Nou, meer weet ik er niet, maar het lijkt mij wel voldoende. Want hoewel het typologie is en dus de argumentatie nooit al te sterk, moet je toch zeggen dat als je deze dingen allemaal bij elkaar optelt, kun je moeilijk tot een andere conclusie komen. Los daarvan, 33 in het algemeen betekent dat dingen gestalte krijgen of dat beloften vervuld worden. Dat is het eigenlijk. Dat wat beloofd was, krijgt gestalte. Dat is de betekenis van 33. En ja, als er al iets beloofd was, was het toch het koninkrijk. En de verschijning van het koninkrijk van Christus, dat was wat beloofd was. En er is inderdaad een periode van 33 waarin dat koninkrijk gestalte zal krijgen. Beginnend bij het einde van de 70e week en dan tot aan de 1000 jaren.